Gemeente, we willen vanmiddag stilstaan bij vraag en antwoord 109 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 109 van zondag 41. Daar wordt gevraagd, verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? En het antwoord luidt, dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn. Zo wil hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt God alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Gemeente, we hebben de vorige keer gehoord, kuis en ingetogen leven in de huwelijke staat of daarbuiten. Wie zich niet onthouden kan, zegt Paulus, dat hij trouwen zal. En waarvoor dient dan dat huwelijk? Nu vanaf te beginnen is het zo dat de een de ander zal helpen. Van de begin is het ook zo dat er kinderen zullen worden voortgebracht en dat het menselijk geslacht in stand blijft. Kinderen die dan natuurlijk ook moeten worden opgevoed. En na de zondeval, want die twee dingen die ik noemde golden al voor de zondeval, na de zondeval was het ook om de chaos in te dammen. De chaos die eruit zal breken als er geen huwelijken waren, dan zou ieder het met iedereen gaan houden. Dat is het doel. Dat zijn de doeleinden van het huwelijk. En dat is dus heel wat anders als datgene wat we in onze tijd vaak zien. Gelukkig niet overal, maar wel veel al te veel. Want wat we in onze tijd zien, dat is, ik heb je lief, ik blijf je trouw, totdat ik van een ander hou. Dat is pijnlijk om dat te zeggen. Maar dat is de geest van deze tijd. Ik heb je lief, ik blijf je trouw, totdat ik van een ander hou. Dan is trouw geen trouw meer. Trouw ben je tot aan de dood, totdat de dood je scheiden zal. Nu is het ons wel eens een beetje duidelijker geworden wat ons God zoal verbiedt. Daar hebben we al heel wat van gezien. Hij haat het verlaten, dat een man zijn vrouw dus zomaar wegstuurt of omgekeerd. Dat haat de Heere God. Overspel keurt hij af en dergelijke schandelijkheden, zegt onze catechismus. Maar is dat nu dan alles? Of is er nog meer van te zeggen? En als die vraag gesteld wordt, dan voel je al wel, ja, er is nog meer van te zeggen, maar anders zou er niet zo naar gevraagd worden. Er is nog meer over te zeggen. En wat dan? U moet eens kijken hoe principieel onze catechismus zich uitdrukt. Die begint bij de kern van de zaak. En dat is dewijl omdat ons lichaam en ziel. Zet daar maar een dikke streep onder. Lichaam en ziel. Allebei. Tempelen. Allebei een tempel. Tempelen van de Heilige Geest zijn. Zo wil hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Beide zuiver en heilig bewaren. Lichaam en ziel. Dus. Tempel van de Heilige Geest. Dat is wat, hè? Geldt dat nou voor iedereen zomaar, dat je een tempel van de Heilige Geest is? Geldt dat voor alle mensen? Of geldt dat nou alleen maar voor diegene in wie God woont? Degene die werkelijk de zijnen zijn. Nou gemeente, u begrijpt natuurlijk wel dat dat laatste antwoord natuurlijk het juiste is. Dat geldt inderdaad alleen maar voor degene in wie de Heilige Geest woning heeft gemaakt in het hart. Dat geldt niet voor goddeloze mensen, dat hun lichamen en zielen tempelen zijn van de Heilige Geest. Nee, hier spreekt het geloof. Het dankbare geloof, hè. Zevende gebod, de wet, staat in het kader van de dankbaarheid. En dat zien we hier doorklinken. Dat klinkt hierdoor. Aangezien ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn. Daar spreken de kinderen van God. We zagen dat ook in vraag en antwoord 94. Zo lief als mij mijner zielen zaligheid is. Toen heb ik er ook op gewezen, bij vraag en antwoord 94, dat daar een mens spreekt die dus inderdaad met zijn ziel zijn zaligheid lief heeft. Het leven van de dankbaarheid. Zij die God niet kennen, kunnen zo niet spreken dat ze tempelen van de Heilige Geest zijn. Al heeft God natuurlijk wel op ieder mens een recht. Dat is zeker wel zo. En zeker in het kader van het verbond heeft God een recht op ons allemaal. God heeft altijd een dubbel recht op ons, want hij heeft een recht op ons vanuit de schepping. Hij heeft ons gemaakt. En daarom zouden we hem eigenlijk allemaal toe moeten behoren. Maar hij heeft ook nog een recht op ons krachtens het verbond dat hij met ons heeft opgericht en waarvan hij in de doop betekenis en verzegeling heeft gegeven. We zijn dus niet vrij om ons aan zijn claim die hij op ons legt te onttrekken. We behoorden eigenlijk allemaal, wij die hier in de kerk zijn en deel uitmaken van het genadeverbond. Wij behoorden allemaal met lichaam en ziel een tempel van de Heilige Geest te zijn. Een huis waarin God woont. Dat hoorden wij allemaal, ieder persoonlijk te wezen. Maar het is en blijft natuurlijk een feit dat dat alleen van de oprechte christgelovigen geldt. Zovelen als er die onder ons zijn, en ik hoop dat het er echt velen zullen wezen, onder jong en oud, zovelen als die er onder ons zijn, die zijn stuk voor stuk met hun lichaam en ziel echt tempel van de Heilige Geest, waarin de Heere woning heeft gemaakt. En dus, die mensen, die zijn hier aan het woord. Ze spreken in het leven der dankbaarheid uit dat ze met lichaam en ziel van de Heere zijn. Door hem gekocht en betaald. En u voelt wel, gemeente, dan luistert het wel nauw. Als de Heilige Geest in je woont, en niet alleen de Heilige Geest trouwens, maar Jezus spreekt in dit evangelie naar de beschrijving van Johannes, spreekt hij er ook over dat de Vader en hij, de Zoon, woning bij u zullen maken. Dat zegt hij tegen zijn discipelen. Wij zullen tot u komen en woning bij u maken. Maar het is waar, van de Heilige Geest wordt dat het vaakst in de schrift benadrukt. Ook in het gedeelte wat we lazen uit 1 Korinthe 10, daar werd het duidelijk gezegd dat de geest Gods in u woont en dat ze tempelen van de Heilige Geest zijn, die gelovige Korintiërs. Heel veel plaatsen trouwens in de Bijbel is daar sprake van, dat de Heilige Geest woning maakt in de harten van Gods gelovigen. Gij zijt tempels van de Heilige Geest, omdat de Heere in u is. En dat geldt niet alleen maar van de ziel. Dat geldt ook van het lichaam. Nou, dat was in de tijd toen Paulus dat schreef, was dat iets wat bijna ongelooflijk was, dat dat ook van het lichaam zou kunnen gelden. Want in de Griekse wereld, in Korinthe bijvoorbeeld, waar Paulus die brief aan geschreven heeft, daar was men van mening dat het lichaam er eigenlijk niks toe deed. De ziel is goddelijk, dachten de Grieken, die is goddelijk. Die stond in verband met Zeus, zo dachten de heidense Grieken natuurlijk. Hè. Die stond in verband met Zeus, was een vonk van de godheid. Maar het lichaam, dat was minderwaardig. Daar was geen verwachting voor. Dat had ook weinig of geen betekenis. Hè. Er was een verachting van het lichaam in de Griekse wereld. En wat je daarmee deed, ja, dat was eigenlijk een beetje willekeurig. Dat mocht je zelf uitzoeken, want hij deugde toch niet, het deugde toch nergens voor. We zagen pas op de Bijbelkring dat in de 7 gemeenten van Klein-Azië die leer ook verbreid was door de Nicolaïten. Een zekere navolgers van een zekere Nicolaus, een secteleider, zullen we maar even zeggen. En die beweerde dat je met je lichaam van alles maar kon uitspoken. Je kon afgoden of vereten. Je kon hoereren en tegelijkertijd een christen zijn. Een waar kind van God wezen. Dat kon, zeiden zij. Dat noemt de apostel, dat noemt de Heer Jezus zelf, de leer van Biliam. Die ook de kinderen Israëls leerde om afgodenoffer te eten en hoererij te bedrijven met de Moabieten. En ook wordt het genoemd de leer van Izebel. Izebel die ook een zekere vrouw die ook zo leerde in een van die 7 gemeenten. Een zekere Izebel ging ook haar leerlingen daarin voor. Je kon gerust doen met je lichaam wat je wilde. Nou, dan is het wel heel bijzonder natuurlijk. Als de schrift benadrukt met lichaam en ziel. Dat doet de catechismus trouwens steeds. Denkt u maar aan zondag 1. Wat is uw enige troost bij het leven en het sterven? Dat ik met lichaam en ziel. Niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Het lichaam en ziel. Zondag 9, over de voorzienigheid Gods. Hij wil ons met alle nooddruft van lichaam en van ziel verzorgen. En dan hoort u steeds, hè, het lichaam staat zelfs voorop. Dat wordt als eerste genoemd. En het is duidelijk dat, als het gaat om het 7e gebod, dat we dan ook inderdaad in de eerste plaats aan het lichaam denken. Hè? Want het lichaam speelt daar natuurlijk een heel belangrijke rol in. Al staat de ziel daar natuurlijk niet buiten. Die kan daar ook niet buiten staan. Want de mens is altijd één geheel. En ziel en lichaam moeten beiden rein en kuis zijn. Beide rein en kuis en zuiver. Waarom? Omdat God er anders niet in wonen kan. Als je een kind van de Heere bent en je rommelt maar wat aan. Als je tenminste zegt dat je een kind van de Heere bent en je rommelt maar wat aan. Dan ben je ongeloofwaardig bezig. Er zijn wel mensen die hele vrome verhalen kunnen vertellen over allerlei ervaringen die ze hebben gehad. over allerlei bevindingen die ze hebben meegemaakt, maar in hun levensgedrag blijkt dat op geen enkele manier. Ze leven er maar in zedelijk opzicht, maar wat oplost die mensen? Heb je wel? Zou u daar dan 1 cent voor geven, voor al die verkeringsverhalen? Voor al die stichtelijkheden die zulke mensen te bedden brengen, zou u daar 1 cent voor uit willen trekken? Ik niet. Want als je werkelijk een tempel van de Here bent, als werkelijk de Geest van God woning heeft genomen van je hart en inwoner is geworden in je ziel, als werkelijk de Vader en de Zoon woning bij je hebben gemaakt, dan doe je zulke dingen niet. Want dat is God bedroeven. Dat is God bedroeven. Want dacht u werkelijk dat de Heere zou willen wonen in een vuile tempel? Als dat een smerige boel is. En daarom, gemeente, er is geen beter motief om je leven te heiligen, ook in zedelijk opzicht, geen beter motief dan dit te bedenken. Als je de Heer kent, dan woont Hij in mij, dan ben ik zijn tempel. Niet alleen de kerk is zijn tempel, maar ook ieder individueel kind van God, iedere enkeling die de Heer kent, is zijn tempel waarin Hij woning heeft gemaakt. Als wij tempelen zijn van de Heilige Geest, dan kan dat niet daar. Zijt heilig. Want ik, de Heer, uw God, ben heilig. In een tempel hoort het te zijn, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En dan hebben wij dan ook ons lichaam, het vat van ons lichaam, zou de Bijbel zeggen, dat hebben we rein en zuiver en heilig te bewaren. Dat is te waardevol om aan de hoererij te worden overgegeven. Dat geef je toch niet aan de hoererij, zegt Paulus. Vliet de hoererij. Daar kun je dan je lichaam niet meer aan kwijt en niet meer aan besteden. Net zo min, zegt Paulus, als dat je dan ook nog aan de tafels van de afgoden kunt eten en gaan drinken. Dat doe je dan ook niet meer. Als God in je woont, dan ga je niet meer naar de afgoden toe. Daar kun je het dan niet uithouden. En je kunt ook niet je lichaam bezoedelen met allerlei onreinigheden. Dat is dan onmogelijk geworden, want dan gaat de Heere uit je weg. Dan kan Hij het niet langer bij je uithouden. Ik moet aan David denken, die in zo'n verschrikkelijke zonde viel met Bathsheba. Maar David moest wel bidden in Psalm 51, toen hij tot inkeer was gekomen. Ach, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden, Heere. Want de Heilige Geest, die had zich wel ingehouden tegen David. Dat kunt u wel begrijpen, in die tijd toen hij zo verkeerd bezig was. Die was wel bedroefd, diep bedroefd. Die moet zijn zegen hebben teruggetrokken van David. Dat kan niet anders. Het kan geen glorietijd geweest zijn in Davids geestelijk leven. Toen hij wist dat hij dat op zijn geweten had. Dat is onmogelijk. De geest had ook wel helemaal bij hem weg kunnen gaan. Helemaal, totaal en finaal. Dat zou hij hebben verdiend. Dat zou hebben gekund. En hij moest dan ook aan de Heere vragen in Psalm 51. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Want David had wel in de gaten dat hij de tempel van God had bezoedeld, niet waar? Dat had hij zeer goed in de gaten. En dat de Heere dat niet verdragen kon. De Heilige Geest heeft immers zo'n sterke, zo'n zuivere antenne. Hij kan niet in ons wonen als wij er een rommeltje van maken in ons leven. Dat gaat nooit en te nimmer samen. En als ik dus zeg, gemeente, dat alleen de kinderen van God tempelen van de Heilige Geest zijn, Ja, dan zijn er wel eens mensen, en dat komt ook op Urk voor. Dat vang ik zo af en toe ook nog wel eens op. Dan zijn er wel eens mensen die zeggen van, nou ja, dan zijn alleen de kinderen van God zijn tempelen van de Heilige Geest, en die mogen dat dan niet doen, want dan bedroeven ze God daarmee. Maar dan, wij zijn immers onbekeerd. Ja, dat wordt met een stalen gezicht gezegd. Wij zijn immers onbekeerd. Ja, dan komt het er bij ons ook net niet op aan. Dan kunnen wij het dus wel doen wat we willen, want wij zijn immers toch nog onbekeerd. Dus er zijn toch nog geen tempelen van de Heilige Geest waarin God woont, en dan kun je dus, je bent toch onbekeerd, dan kun je doen en laten wat je zelf wil, zolang als je onbekeerd bent. En we hopen dan dat het nog heel lang zal duren, die bekering. En misschien dat ik, het is toch maar voor één of twee, dus dat het ook misschien wel helemaal nooit zal komen. He, dat zullen we dan maar hopen, want dan kunnen we ons leven lang, kunnen we leven zoals we dat willen doen. He, die geest, die mentaliteit, is wel aanwezig. Ook in ons dorp. Dat er mensen met een beroep op hun onbekeerdheid, hun onbekeerd zijn en onbekeerd blijven, vinden dat ze zich van alles veroorloven kan. Want als je bekeerd bent, dan is het natuurlijk afgelopen. Dan mag je dit niet meer en dan mag je dat niet meer. Dan ga je niet meer naar de kroeg en dan, ja, nou, enzovoort. En dan doe je dat allemaal niet meer. Natuurlijk niet, als je bekeerd bent, dan doe je dat niet meer. Maar zolang als je dat dan toch niet bent, dan kun je dat gerust doen. Ik kan me niet voorstellen dat u tegen die gedachtegang nooit bent aangelopen, her of der. Maar zal ik eens zeggen hoe ik daarover denk? Dat noem ik goddeloos. Dat noem ik nou goddeloos. Tot en met goddeloos. Dat is goddelozer dan wat de heidenen denken. Want de heidenen die weten het niet. Die zijn onkundig. Hè? Maar die mensen die zo redeneren, die weten wel wat ze zeggen. Die weten het wel. Die weten van bekering, dat God daartoe roept. En dat God die ook geeft, dat weten ze ook allemaal. En desalniettemin maken ze misbruik van het feit dat ze het niet zijn. Ze beroepen zich op dat feit om zich van alles maar te veroorloven. Dat is erger dan goddeloos. In plaats van dat we dan toch die geest van God zoeken te verkrijgen. Terwijl je een gedoopt voorhoofd hebt. Terwijl je terug in de naam van de Heilige Geest gedoopt bent, die het gezegd heeft dat hij bij ons wonen en in ons wil wezen. Terwijl je dus de vervulling van die belofte bij de Heere kunt verkrijgen. Want zodra je de Christus leert kennen, krijg je ook van zijn geest. Maken zij allen woning in je, de Vader, de Zoon en in het bijzonder de Heilige Geest. Die maken woning in je. Ziet u hoe je dan toch spot? Spot met het evangelie. Spot met je doop, met je gedoopte voorhoofd. Terwijl je die belofte verkrijgen kunt, houd je de boot af. En zeg je van, zolang als God me niet bekeert, dan ben ik toch geen tempel, dan kan ik doen en laten wat ik wil. Gemeente, u voelt wel dat dit de kern van de zaak is als het gaat om het zevende gebod. Aangezien de wel, ons lichaam en de ziel allebei tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil hij dat wij ze beide, dus het lichaam en de ziel, zuiver en heilig bewaren, bewaken. Tempelwachter moeten we zijn. Tempelwachter bij onze ziel. Als je de Heere kennen mag, en als hij door zijn geest in je werkzaam is, dan ben je geroepen om tempelwachter, koster te zijn. Nee, niet alleen onze koster is koster, die is koster hier in dit huis, maar u bent, als u de Heere kent, allemaal kosters in je eigen tempel, de tempel van je eigen ziel, om daar de orde en de regel in te bewaren, om dat huis schoon te houden. Houd het vooral schoon en zuiver. En ga het niet bevuilen met allerlei smerigheid en vuiligheid. He, want de tempel van God, dat zijt gij. Verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw ziel, welke Godes zijn. Ze zijn beide van God. En daarom moet God ook in beide verheerlijkt worden. En Paulus die schrijft in 2 Korinthe 7, laat ons dan onszelf reinigen van alle besmetting, van vlees en van geest, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. 2 Korinthe 7, vers 1. Laat ons dan onszelf reinigen van alle besmetting, van vlees en van geest, voleindigende de heiligmaking in de vrede God, in de vreze Gods. En dat zegt Paulus in het kader, de verse daarvoor, heeft hij dus ook gezegd, gij zijt Gods tempel en God woont in u. Hè? En aangezien dat zo is, laat ons dan onszelf reinigen van iedere bevuiling, besmetting, zowel van het vlees, het lichaam, als van de geest, de ziel. En op die manier de heiligmaking, de heiligmaking in de vrees Gods voleindigen. Want dat dient te geschieden. Als je van de Here bent, dan hoor je een heilige tempel te zijn en een heilige tempel te hebben. Dat hoort als gemeente, als kerk. Maar dat geldt ook van ieder die persoonlijk de Here mag kennen. En daarom, omdat er die roeping is, omdat God dat wil, dat we die tempel rein houden, daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe kan trekken. Ziet u wel, er komt alles om de hoek kijken. Dan gaat het niet alleen maar om overspel en ontrouw in het huwelijk. Dat zijn de grove uitingen ervan, zullen we maar even zeggen. Maar er zijn nog veel meer uitingen van onzuiverheid en onkuisheid. En die verbiedt God allemaal. Het is niet alleen maar dat God de uiterste dingen verbiedt. Alleen het allerergste. En dergelijke dingen. He, zoals dus in de vraag staat, vraag 109. Echtbreken en dergelijke schandelijkheden. Nou, dat is niet alles dus. He. Het gaat ook om daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten. En dan ook nog alles wat de mens daartoe kan trekken. En dan komen we dus op een enorm breed terrein van het hele leven. Want als het dan natuurlijk bij de daden begint, hè, bij de daden begint, ja, dan begrijpt u wel, dan gaat het in ieder geval dus over, ja, concreet, hoe ga je om met je geslachtelijkheid, met je man zijn, met je vrouw zijn. Hoe handel je daarmee in de praktijk van je leven? In de breedste zin van het woord, in je jeugd. Als je nog een tiener bent. En als je verkering hebt. En als je getrouwd bent. Ja, al die terreinen van het leven komen dan. Kijk, en als je ongetrouwd blijft dan ook. Die mensen heb je nou eenmaal, hè, die ongetrouwd blijven, de vorige keer nog over gehad. En dan geldt het net zo goed dat je je tempel rein hebt te bewaren. En dat betekent, je daden moeten overeenkomstig die reinheid zijn. Want anders kan God in de tempel niet blijven. Ezechiël, de profeet Ezechiël, die zag hoe de Heere God de tempel in Jeruzalem verliet. En dat was schrikken. Hij zag dat de heerlijkheid des Heeren zich ophief. Van boven het heilige der heiligen. En stapsgewijs. Via het heilige en de voorhof. Het tempelcomplex uitging. En uit het land verdween. Ja, u kunt wel begrijpen dat Ezechiël dat met leden ogen heeft aangezien. Want dat betekende, de tempel is nu een prooi voor iedereen. Want God is weg. God is weg. Als God hier niet meer is in die tempel. Ja, dan is de tempel eigenlijk zinloos geworden. Dan is het een gebouw zoals alle andere gebouwen. Dan kan de vijand komen, de Babyloniër, en die kan zomaar die tempel in brand steken. Is ook gebeurd. Is ook gebeurd, want God was weg. God was weg om zijn heiligdom nog te beschermen. En zo zal het ook met ons zijn als wij de tempel van ons lichaam ontwijden. Dan gaat God, die gaat eruit vandaan. Dat moeten we dus heel goed beseffen, dat verschrikkelijke. En daarom moeten onze daden, om te beginnen, heel concreet maar, onze daden, die moeten overeenkomstig het woord van God zijn. Want gij zijt de tempel van de levende God. Zijt dan heilig, want ik ben heilig. En onze gebaren. Kunnen gebaren dan ook onzedelijk zijn? Ja, dat kan natuurlijk, gemeente. Wat dacht u met van het lonken met de ogen waar de Bijbel ook over spreekt? Wat goddeloze mensen doen, ze lonken met de ogen, staat er in het Spreukenboek, en ze spreken met hun voeten. Dat is niet best, hè? Dat voelt u wel. En ook in Jesaja 2, en dan gaat het over de vrouwelijke kant van het spectrum. Dan gaat het over de dochters van Jeruzalem, die lonken met de ogen. Ze hebben zich opgedirkt met allerlei kunstelijke sieraden. En ze lonken met de ogen. Hè. Ze lonken naar iedere man, zullen we maar zeggen. Hè. Nou, dat is niet best. Hè. Dat is niet best. Hè. Dus de ogen, de sprekende ogen. Aan de ogen kun je alles zien. De ogen moeten ook kuis zijn. En zuiver. Die moeten geen dingen uitspreken die het daglicht niet verdragen kunnen. En die zeker Gods licht niet verdragen kunnen. En woorden. Ja, gemeente, wat dacht u van schuine taal, schuine grappen, moppen? En wat dacht u ervan dat nog alles een keer de mannelijke en de vrouwelijke geslachtsdelen als scheldwoord worden gebruikt? Schuttingtaal. Dan ga je toch niet bij staan lachen, hopelijk. Hè? Als je dat hoort. Weet je wat ik dan doe? Dan loop ik meteen weg. Dan loop ik meteen ogenblikkelijk weg vandaan. Daar wil ik niet langer bij wezen. Dat moet u ook maar doen. Moet jij ook maar doen. Als er schuttingtaal gesproken wordt. Als men meent met schuine moppen over die dingen tussen man en vrouw te moeten spreken. Dat is te rein om op die manier te behandelen. Althans, dat behoort te rein te zijn om op die manier te behandelen. Als je lichaam een tempel van de Heilige Geest is, dan verfoei je dat. Dan wil je dat niet. Dan kun je dat niet meer willen. Als ik een kerkelijk iemand tegenkom die schuine moppen tapt, kan ik die dan voor een kind van God houden? Aan de vrucht wordt toch de boom gekend? Dat doet iemand die de Heere vreest niet. Dat laat je uit je hoofd. Je wilt ze niet horen en je wilt ze nog minder uitspreken. Ik geef er geen cent voor hoor. Als ik iemand die zichzelf voor christelijk en godsdienstig uitgeeft, als iemand zijn mond niet in toom kan houden als het over deze zaken gaat en meent dat hij daar de draak en de gek mee kan steken. Gekkernij en zot geklap, noemt de apostel Paulus dat. En dat mag onder ons niet genoemd worden zelfs. Zoals het de heiligen betaamt, schrijft de apostel in een van zijn brieven. Zoals het de heiligen betaamt, de tempelen Gods betaamt. Dan laat je dat dus uit je hoofd. Want de spraak, die maakt zulke mensen openbaar. Aan de spraak kun je horen waar die vandaan komt, hè? Iedereen in dit land kan horen dat u uit Ur komt. Waar u ook bent, iedereen kan wel horen dat u uit Ur komt. En dat u niet uit hun streek komt, dat horen ze allemaal wel. Aan uw taal, aan uw tongval. En zo maakte Petrus zijn spraak hem openbaar in de zaal van de hoge priester. Gij zijt ook uit Galilea, zei dat meisje. Gij zijt ook al uit Galilea, want uw spraak maakt u openbaar. Op het Pinksterfeest zijn niet allen die daar spreken Galileërs. Hun spraak maakte hen openbaar. Maar zo is het ook met wat er allemaal uit voortkomt. Niet alleen maar hoe je je uitdrukt, in welk dialect of in welke taal, maar vooral ook wat je zegt. Of je een rioolput bent, of een tempel. Dat maakt waarlijk wel enig verschil. Een rioolput die stinkt, en een tempel, als het goed is, die blinkt. En dan de gedachten. Ja, zijn dan gedachten die waardevrij? Gedachten ziet toch niemand? Behalve God natuurlijk, hè? En jij zelf weet het ook wel wat je gedacht hebt. Nee, gedachten en fantasieën op dat gebied, die zijn natuurlijk niet waardevrij. We lazen uit Matthäus 5 hoe de Heer Jezus zegt: wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al reden overspel met haar in haar hart bedreven. Er staat niet gewoon wie een vrouw aanziet. We hoeven dus geen gezichtsbedekkende kleding om, hè, zoals dat in de moslimwereld het geval is. Vrouwen die alleen maar zo'n spleetje hebben waardoor ze kunnen zien. Af en toe zie je dat wel eens een keer. In ons land gelukkig niet zoveel. Maar we waren eens een keer in Interlaken, in Zwitserland. En daar komen veel Arabieren naartoe, naar die stad, Interlaken. Heel veel Arabieren uit het Midden-Oosten komen daar op vakantie. Welgestelde Arabieren dan natuurlijk. En ja, dan zie je ze veelvuldig daar lopen. En ja, wat me dan zo opviel, dat was die vrouwen in die zwarte gewaden met zo'n klein gleufje waardoor ze konden zitten. Daar zag je niets van. Hè? En die mannen die lopen daarnaast in korte broeken met gimpjes aan. Kunt u dat nou begrijpen? Kunt u dat nou begrijpen? Dat is toch geen gezicht, beste mensen. Dat is toch geen gezicht. Dat is nou een smaad voor de vrouw, zou ik zeggen. Een smaad voor de vrouw. Je mag haar aangezicht zien. Je mag haar aanzien. Je mag ook haar schoonheid zien, maar niet om ze te begeren. Dat staat er. Wie een vrouw aanziet met de bedoeling om haar te begeren, die fantasieën daarbij heeft dat hij met haar omgang zou mogen hebben, die heeft, ook al zou hij het nog niet hebben gedaan, maar misschien ook nooit zal doen, die heeft reeds overspel met haar bedreven in zijn hart, zegt de Heer Jezus. In zijn gedachten, in de diepste van zijn ziel. En dat is zonde. Gedachten zijn niet waardevrij. Ook wat we denken over deze dingen zal in het gericht voor God ooit worden betrokken, want dan komt alles openbaar, lieve mensen. Alles openbaar. Ieder ijdel woord wat we gesproken hebben, en iedere gedachteflits die door ons heen ging, die zondig was en besmet. Dan zal het in het openbaar ons worden aangezegd. Door de Allerhoogste die op de troon zit. Als de boeken worden geopend. Gedachten zijn niet waardevrij. En stel dat een getrouwde man of een getrouwde vrouw verliefd zou worden op een ander. Dan zal die daartegen te strijden hebben. Het is al zonde dat hij verliefd wordt of dat zij verliefd wordt. Dat is al zonde. Maar je zult er tegen te strijden hebben met alle macht. Tegen te strijden hebben. Want het is een grote zonde voor God het al te denken en het te begeren. Die begeerte is al zonde. En om het te doen, dat is nog veel en veel erger. Niet waar? Maar ook de gedachten doen al mee. Lusten staat er dan. Nou ja, daar kun je heel veel onder vatten. Dus ook wat in je gedachtensferen allemaal voorkomt en waar je aan denkt en waar je hart naar uitgaat op dat gebied. En al wat de mens daartoe kan trekken. Ja, dan opent zich ook weer een hele wereld. En dan een wereld in de Bijbelse zin van het woord. Hè, een wereld van zonde. Denk aan de literatuur. Denk aan de vele bladen die in de winkels liggen. Dat wil ik geen literatuur noemen, niet eens. Ik weet niet of je dat onder de literatuur mag scharen. Daar zit niet veel goeds tussen. Ja, je hebt wel eens een autoblad en zo. Misschien zijn er ook wel bladen aangaande de visserij en zo. Ja, visserijnieuws bijvoorbeeld, dat krijg ik iedere week toegestuurd. Dat lees ik ook altijd even een beetje door. Nou, daar staat geen onvertogen woord in. Zeker niet. Maar de bladen die in de winkels liggen, nou, daar is een heleboel bij volgens mij, wat ook niet erg deugt. Hè? Waar ook de zeden niet zo nauw worden genomen. En dan natuurlijk de media. En de gevaren, de intense gevaren die de media in onze tijd opleveren. Niet alleen de tv, maar ook de media die daarna gekomen zijn, de smartphone, het internet. Wat een gevaren liggen daar op de loer, ook voor onze jonge mensen. Daar is veel meer op te zien, zegt men, dan dat je voor mogelijk houdt. En dat is allemaal binnen handbereik, allemaal maar binnen handbereik. Ja, eigenlijk voor iedereen, dat is toch onbegrijpelijk, dat is toch onbegrijpelijk. Als je jezelf in toon kunt houden, dan is dat niet erg. Als je jezelf in toon kunt houden, maar als je je nou niet in toon kunt houden, dat is zonde. Dat is zonde. Als daar je hart naar uitgaat, als je daar naar zoekt, als je dat begeert, dat zijn de dingen die je tot ontuchtige gedachten en zo zouden kunnen leiden. Hè? Daar moet je tegen vechten, dus tegen strijden met Gods hulp. Als je daarin niet helemaal zuiver bent, niet helemaal rein bent voor het aangezicht van God, dan zul je daartegen te strijden hebben al de dagen van je leven, want het is zonde voor God. En wat de mens daartoe kan trekken. Wat kan dat nog meer zijn? Nou, denken we ook eens aan alle plaatsen die je opzoekt. Waar ga je naartoe? Zijn dat plekken waar je wezen kunt? Of zijn dat plekken waar je in verzoeking kunt komen? Heel gemakkelijk. Omdat daar de normen ook niet al te hoog, de drempel van de normen ook niet al te hoog ligt. En nou, dat is ook datgene wat de mens ertoe brengen kan. Plekken die riskant zijn, zou ik zeggen. Ook in het uitgaansleven. Ook op Urk. Meiden, jongelui. Meiden. Daar niet komen. En zeg mij wie je vrienden zijn. En je vriendinnen. En ik zal zeggen wie jij bent. Dat is ook een punt. Dat zijn ook de dingen die je ertoe kunnen brengen. Niet waar? En wat dachten we van de kleding? Een tempel dos je toch niet uit als een casino? Dos je toch niet uit als een bioscoop? Als ons lichaam werkelijk een tempel is van de Heilige Geest. En dat zou het voor ons allemaal moeten wezen. Hè? Niemand is vrij om de Here niet te kennen, niet te zoeken en niet te dienen. Maar als je werkelijk van de Here bent en je bent een tempel van de Heilige Geest. Je lichaam en je ziel. Nou, dan ga je met dat lichaam ook secuur om. Hè? Ook wat je eromheen hangt. Dat moet dan ook tempelwaardig zijn, zou ik willen zeggen. Tempelwaardig zijn. Ik weet wel dat er mannen zijn die hun handen moeilijk kunnen thuishouden, maar als vrouw moet je daar natuurlijk ook geen aanleiding toe geven. Het een is zowel waar als het ander. Het is zondig als mannen hun handen niet thuis kunnen houden, maar het is ook zondig als vrouwen bijvoorbeeld uitdagende kleding dragen. Denk maar eens aan de korte rokken. Dan kwam de kleermaker kennelijk stof tekort. Hij heeft de rok niet helemaal kunnen afmaken. Maar, kijk, en opzichtige kleding. Doorschijnende kleding en al dergelijke dingen meer. Dan is je lichaam toch geen tempel meer. Als je die daarmee versiert en uitdost. Het is niet alleen vrouw onwaardig om dat te doen. Maar het is ook heiligschennis. Je bedroeft er de Here mee. Als de Here in je woont, dan doe je dat niet. Dan doe je dat niet. Dan is je dat tot zonde. Dan wil je zo gekleed zijn, zoals het netjes is. Je hoeft er niet bij te lopen als een non. Je hoeft er ook niet bij te lopen als die mensen met die boerka's aan. Dat hoeft echt niet, heus niet. Dat lezen we ook in Gods woord niet. Je aangezicht mag gezien worden, heus. Maar ons lichaam moet wel een heiligdom zijn. En geen bordeel. Alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn. Laten we eraan denken. Zo wil Hij dat we je beide, de ziel, ja zeker de ziel, maar ook dat lichaam, dat uitwendige omhulsel, dat stoffelijke omhulsel, dat lichaam heet. Hij wil dat wij dat beide zuiver en heilig bewaren. Omdat Hij zelf heilig is. En wil Hij daarin kunnen wonen? Dan moet het heilig blijven. Here, maak ons heilig. Maak ons heilig. En ban gij maar door uw geest ook zelf alle onheiligheid en onzuiverheid bij ons weg, opdat wij u niet zullen bedroeven. Amen.